meegemaakt afgelopen jaar. Misschien ook een worsteling waar je doorheen bent gegaan. En waar de Heer je een les heeft geleerd. Waar de Heer je doorheen geholpen heeft. Op wat voor manier dan ook. Dus ik wil die gelegenheid geven. Wie heeft vrijmoedigheid om iets te zeggen? Hey Randolf, goed te zien. Halleluja. Is er iemand? Joram, kom maar.
Als één schaap over de dam is, dan volgt de rest vanzelf.
Toch?
Want ik denk dat niemand van ons niets te vertellen heeft. Wat je allemaal in een jaar meemaakt met God, dat is ongelooflijk. Nou weet ik, als je het boek Openbaring leest, dan denk je, jongens, wat maken die mensen een hoop mee? Dat is, wat ik meemaak is peanuts. Maar Openbaring is wel geschreven in een periode van 30 jaar. Dus wees gerust. Je hebt nog even een paar jaar voor de boeg voordat je net zo'n boek kunt schrijven over je eigen leven. Als het over dit afgelopen jaar gaat, ik ben God ontzettend dankbaar dat hij mijn moeder in het leven heeft behouden. Eerst van de kanker. En toen van het hartinfarct. En dat was net in de periode dat wij onze kleine Noah kregen. Het was best pittig. Hè? Maar het is een godswonder dat mijn moeder mee kon komen naar het ziekenhuis om Noah op te halen. En dat is eigenlijk voor mij het absolute hoogtepunt geweest dat God ons zo tegemoet is gekomen dit jaar. Op zoveel vlakken. Alles wat we van mensen ook hebben gekregen aan spulletjes die we nog nodig hadden. Waar ik ook helemaal niet aan gedacht zou hebben dat je die nodig kunt hebben als vader. Dank jullie wel. Voor jullie gebeden, voor jullie steun. Dat Marijke in het begin ook een keertje had gedeeld hier in de gemeente. Het is toch wel zwaar. Maar na die gebeden merkte ook echt dat we gedragen werden. En dat ik Marijke echt kon gaan genieten van Noah. En zelfs als ze eventjes een jengelige bui had, dan bracht haar dat niet meer van stuk. Ze is echt ergens doorheen getild. En wat Arthur ook zei, als je getuigt over worstelingen. Ik kan alleen maar zeggen, je leert God beter kennen door moeilijkheden dan door de platgetreden paardjes met rozenblaadjes, als ik het zo mag zeggen. Ja, God is getrouw en hij laat je niet los. Amen.
Ja, dankjewel Joram. Iemand anders? Eén schaap is er overheen. Libbe.
Ja, ik kan wel veel vertellen, maar ik zal het heel kort houden. Dit jaar is natuurlijk bijzonder geweest. Het doopsel dat ik mee heb gemaakt. De voorbereiding ervoor. En ja, eigenlijk dat is belangrijk geweest. Een belangrijke stap. Ik wil één ding even van mijn hart. Jullie zien me iets minder komen. Maar omdat ik mijn vleugels wil uitslaan. En ook op andere plekken me wil laten zien. Dus ik kom niet alleen hier. Maar met dit jaar is ook geval. Ik ben samen met Pieter vaak onderweg geweest naar Messiaanse bewegingen, Messiaanse groepen, wat ik geweldig vind. En om een getuige wat God geeft, ik bid heel graag 's morgens, ben ik een uur bezig. En ik wil heel graag werk ook, maar ja, dat gaat niet samen. Een uur bidden voor het werk, dus eerst had ik werk. Wat te veel tijd kostte, dat ik niet meer kon bidden. Nu heb ik een nieuwe baan. Nu heb ik meer avonddiensten en middagdiensten. Dus kan ik 's morgens uur tot 2 uur met onze Heer bezig zijn. Dan naar mijn werk, middag eten, warm eten. Dan naar mijn werk toe. Dus God is heel genadig en heel goed dat hij ook daarvoor kan zorgen dat je avonddiensten krijgt. Ja, ik heb er niet om gevraagd, maar het kwam ineens aanwaaien. En van het Duitse bureau zegt van, ik laat je in dat ritme van het avonddienst. Dus daar ben ik heel dankbaar voor, heel blij voor, dat ik dat zo mag ervaren. Dus ik heb ook weer werk. En ja, ik Ja, prijs God, zeker weten. Maar God is zo goed dat hij me ook laat bidden 's morgens. En daar wil ik ook iets over zeggen. Omdat ik het Messiaanse bezig ben, ook met Hebreeuws, ben ik de zegenbeden in Hebreeuws aan het leren. En nou bid ik die 's morgens. Ik durf het nu nog niet hier te doen. Ik heb hem ook niet bij me, maar anders had ik het graag willen doen. Maar ik heb het een paar keer gebeden 's morgens in het Hebreeuws, wat fantastisch is. En van de week was ik ook aan het bidden en ik begon gewoon te zingen. Ik begon te zingen en te danken. Ik zing heel graag. Dus ontviel me en ik bleef maar zingen. Bleef maar zingen en soms in het Engels en soms in het Duits en soms in weet ik veel wat. Soms in tongentaal, wat niet te verstaan is. Maar ik ben God gewoon nou dankbaar dat hij me die tijd geeft, 's morgens, om te bidden. Om met hem het woord te lezen en met hem onderweg te gaan. Dat vind ik fantastisch. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. En ja, dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik kan nog veel meer vertellen, maar ja, dat duurt te lang.
Dankjewel, Libbe. Libbe heeft gewoon ontdekt ook, jij bent gewoon Joods.
Ook dat, ja, sorry.
Ja, nee, maar dat is wel eventjes goed om te weten, hè?
Mag ik daar iets over vertellen?
Ja, dat is goed. Omdat
eigenlijk door Pieter. Die zei, ik vertelde over mijn vader. En mijn vader maakte altijd een grapje. Ja, ik ben net een oude Jood. Maar hij is ook een oude Jood. Zo dat ik het zo zeg, maar dat is hij ook echt. Mijn oma was Joods, maar mijn overgrootopa heette Libbe Bethlehem. Dus wij hebben een lijn in onze familie, een Joodse tak, zeg maar. Maar ik wist dat helemaal niet. En ja, ik praat natuurlijk heel veel met Pieter ook daarover. En die zei dat en ineens begon dat te groeien bij mij. En dat bleef alleen maar groeien, alleen maar groeien. Ik heb nu ook sinds kort een rabbi ontdekt in Amerika, in Orlando. En die spreekt wel zo fantastisch het woord. En ook de Joodse gezangen, dat spreekt mij zo, ja, gewoon heel erg aan. En ja, ik leef daar gewoon voor. En als ik aan het bidden ben, ik bid heel vaak, mogen jullie ook weten. Wat ik heel belangrijk vind, is ongeboren kind. Dat moet echt van mijn hart. Dat is echt iets wat God mij gegeven heeft. En ik wil jullie ook vragen van bid met me mee. Voor alle ongeboren kinderen. Want we hebben deze week gevierd dat Jezus geboren is. Ja. Maar we vergeten heel vaak. Ja, niet altijd bewust. Maar dat heel veel kinderen, ook vooral Joodse kinderen, bloedschuld, het bloedgordijn wat gekomen is door de Holocaust, door concentratiekampen, dat daardoor een gordijn is gekomen van ellende en verdriet in Israël. En dat daardoor ook mensen heel vaak van pad raken. En zeker de ongeboren kinderen. Elk kind is gewild. Ik heb het op Facebook gezet. Van kijk, dit vieren we, maar vergeet dit niet. En om maar eventjes iets te laten zien, wat ik eigenlijk heel apart vond. Dan lieten ze zien hoe aan een dove abortus werd neergezet. En dat vind ik echt heel, heel hard is het hoor. Doen ze dit. Pak een stop. Zo wordt het aan een dove laten zien. Dit oppakken en weggooien. En dit is echt van mijn hart. En God heeft me dat gegeven om echt te bidden voor de Joodse kinderen die niet geboren worden. Ik heb het op mijn Facebook. Bet Aklim is dat. En die vraagt ook echt om gebed. Dagelijks gebed. Voor de moeders die daar verkracht zijn. Door welke gelegenheid. Door wat dan ook. Maar dat de kinderen mogen komen.
Ja. Dankjewel, Libbe. Dat is natuurlijk best wel een. Als je daarover nadenkt, dat is ook in Nederland.
Ja.
Maar het is ook bekend dat ook in Israël dat is. Dat heel veel kinderen worden geaborteerd. Ongeboren kindertjes die niet gewend zijn, die weggehaald worden. En dan is dat die beweging die jij net maakte. Dus dat teken van bij de doven. Dat is toch inderdaad een kindje dat geschud wordt en dan weggegooid. Ja, dat gebeurt letterlijk. Goed. Dankjewel, Libbe. Voor je vrijmoedigheid. Het is mooi hoe jij inderdaad gedoopt bent dit jaar en hoe we je hebben zien groeien. en uitstappen. Dus dat is prijs God. Anderen die nog iets willen zeggen. Pieter.
Ja, ik heb dit jaar, mijn vader is in het ziekenhuis terechtgekomen, wees een hartinfarct. Daar heb ik mijn moeder geholpen en mijn vader. En dat was best wel intensief allemaal en zo. Maar ja, ik kon er toch met God doorheen komen. En wat het mooie nou is, dat is, vroeger is er over mij gezegd, mijn ouders zouden zich schamen voor mij, mijn broer zou zich schamen en weet ik veel, een hoop ellende is er geweest en mijn moeder die zei op een gegeven moment tegen mij van je houdt niet van me, want dit en dat, maar ik heb daar is nou herstel in gekomen. Mijn ouders die zijn blij met mij, nou die zei van we zijn blij dat we jou hebben. We zijn blij dat we hebben veel aan je. En mijn broer die zei van, ik ben trots op je. Dus God heeft een herstel gebracht. En wat nog mooier is, dat mijn ouders die zijn weer terug op een met. Die proberen toch weer iets met God. Ze kijken naar dingen op tv over God, over bijvoorbeeld naar een eucharistie of wat dan ook. Maar ja, dat is voor mij, ik ga niet preken met ze, tegen ze, maar ik ben er gewoon voor ze. En ik geef ze gewoon liefde. Ik ga niet, weet ik veel wat, ik ga niet de prediker uithangen of zo. Ik ben gewoon hun zoon. En ik eer mijn vader en mijn moeder, zoals wat God zegt in het woord. En en ik zie gewoon dat er een stuk herstel komt. En ik vind dat heel mooi. En ik, God is goed.
Amen. Dankjewel, Pieter. Amen. Hoe je er echt mag zijn voor je ouders. Dat ze ook zeiden dat ze blij met hem zijn. En Pieter in zijn oude leven, die heeft zijn ouders niet altijd blij gemaakt. Helemaal niet dus. En dat God herstel brengt. En dat is gewoon iets bijzonders. Nog iemand anders? Ineke. In het jaar waar ook jouw lieve mama overleden is, naar de Heer gegaan is.
Ja, absoluut. En op haar uitvaart mochten we zingen Ik herleef. En dat waarheid is. Zowel mijn moeder bij de Heer als ik hier. Want ja, dat verandert natuurlijk een heleboel. Maar behalve dat de Heer mijn moeder tot zich nam, heeft hij ons een voor mij bonus kleinkind gegeven. En zijn naam is Levi. En dat terwijl mijn peterkind niet gelooft, gaf hij wel een Bijbelse naam. En Levi betekent hij die verbindt. En het is zo mooi dat wanneer je iets doet wat God geeft, dat hij daar ook kracht aan verleent. Want het mooie is dat het daardoor herstel tussen mijn peterkind en mijn broer is gekomen. En want die kwamen niet bij elkaar. Hadden heel veel hartzeer, beide. En door Levi is mijn broer naar mijn peterkind gegaan, op bezoek geweest. En nu heeft mijn peterkind gezegd van, in het nieuwe jaar kom ik bij jou op bezoek. En dat, dan is God een God van herstel.
Dankjewel, Ineke. God is een God van herstel, van relaties, in elk opzicht. Nog iemand anders? Sylvia.
Ik wil God een hele grote dankjewel geven dat we nog met dat ons gezin nog compleet is. Dank je, Jezus.
Kort en krachtig. Jannie. Even een ademhappen. Kom op.
Ik ben namelijk helemaal niet zo'n spreker. Maar ik wil iedereen bedanken die voor mij bidt en voor mijn zusje. En voornamelijk Kitty. Ik Kitty, ik dank je wel voor die lieve brief die je geschreven hebt.
Olga.
Oké, ik wil onze lieve heer bedanken voor het werk wat hij in mijn gezin, waar hij in mijn gezin mee bezig is. Mijn moeder is dit jaar overleden. Dat doet me veel verdriet. Maar er is dit jaar ook heel veel mooie dingen gebeurd. Zoals ik ga naar school en ik heb geweldige klasgenoten mogen leren kennen. Waar ik nu bij in de klas zit. En de kerk is ook eigenlijk alweer volop in groei. Dus bedankt in ieder geval. Dus.
Mooi, Olga. Het is mooi om te zien hoe je vasthoudt aan de Heer. En met ups en downs. En mooi om dat te zien. Het proces wat God ook met jou gaat. En in je gezin. Hè? Dat is mooi om te zien. Is er nog iemand? Johan.
Ik wil God in ieder geval bedanken voor de steun en toeverlaat. Hoe die de laatste 3 jaar mij gewoon gedragen heeft als geen ander, zeg ik wel eens. Het is weer 3 jaar geleden dat de vrouw overleden is, in februari. En dan zie je toch hoe, als je God niet kent, dan zou je andere dingen gaan doen. Maar als je God kent en het overkom je, en je kent God niet, zou je liefst door de muur lopen. Maar God draagt je. God is je trooster, je liefde. Mijn grootste liefde, mijn passie geworden. En ik kon het volhouden. Die bergen werden vlak voor mij. Want was die berg gewoon te hoog geweest. En om dat te bewerken, dan moet je toch echt dicht bij Jezus blijven. Dichter dan normaal. Je roept het uit. Want je kent niet verder. En als je weet dat Jezus leeft, en dat klopt aan je hart, dan wil je alleen maar harder roepen. Ik bedoel, dit te zeggen. Je weet en je weet dat hij de levende God is. Dat je bij hem moet zijn. En dan die rouwproces doorheen worstelt. Door mijn steun ook van mijn kinderen natuurlijk. Die ik heel dankbaar voor ben. Dat ik als het ware door die periode heen gegaan ben. Toch dat hij me gedragen heeft. Op al mijn wegen, op het werk. Waar ik ook kwam. En dat ik dan toch, einde van het rouwproces, dat je dus echt vrij voelt ervan. Dat God je echt vrijzet van hetgene waar je mee gemaakt hebt. En dan, zoals ze zeggen, ik keek een mooie arbeider op en dan is het klaar. En die kreeg ik ook wel in de vorm van Corine. Weer mijn liefde. En dat was al zo bijzonder. Dat je er eerst aan moet wennen. Of je er al aan toe bent. En door alles heen. Maar ik zag ook dat God, toen ik eigenlijk haar beter leren kennen en zij mij, dat God mensen kan veranderen als geen ander. Hoe God naar ons toe werkte. Dat andere mensen zeggen, dat lukt nooit. Die passen niet. Maar nou kunnen we ondertussen lange neus trekken. Hè, vergeef het jullie. Alles wat jullie over ons gezegd hebben. In de zin van het woord. En ja, dat ging zomaar door. En ja, nou op een moment kennen we niet zonder meer. En ja, en, zondag heb ik de hand van Carine gevraagd om te huwelijk. Als God het wil, God is bevestiging, maar hij het ook bevestigt om dat ook te vragen. Dat is heel bijzonder. Ja, dat doen de mensen goed, joh. Dat is geweldig. Hè? Ja. Ja. Ja, omdat het zo geweldig is, zet dan de hart, zet kanker gaat. En dan moest ik weer doorheen. Dan moest ik weer doorheen, jongens. En dat is geen kleinigheidje, hoor. Maar hij draagt je. Hij draagt je, jongens. En dat gun ik iedereen. Want alleen is maar alleen. Maar God zegt, je bent niet alleen. Je hebt mij nog. En dit krijg je erbij. Amen.
Dankjewel, Johan. Komt er nog één? Marleen.
Nee, maar... Het moet gewoon... Ja. Jullie kennen allemaal die tekst van... Al zou de vijgenboom niet bloeien. Ja. Ik heb hem 100.000 keer gelezen samen met Wout. En het bloeide allemaal wel. En dan is het zo makkelijk om over zo'n tekst te praten. En dan is het makkelijk om zo'n tekst tegen een ander te vertellen. Het is zelfs makkelijk om erover te preken. Maar als jouw vijgenboom niet bloeit, dan zou het wel eens werkelijkheid moeten gaan worden in jouw leven. En dat ervaar ik de laatste anderhalf, nou veel langer eigenlijk, tijdens de ziekte. En ik wil niet over het overlijden gaan praten. Maar ik ervaar gewoon dat die vijgenboom niet bloeit. En dat er geen opbrengst aan de wijnstok, nou hier staat dat de druiven het ook niet doen. Maar dan kijk je verder, dan lees ik las net even die tekst. En daar staat dan, want de Heer is mijn kracht. Dankzij hem zal ik rondspringen als een hert, dat zijn je niet gezien gebeuren. Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan. En die laatste zin vind ik zo mooi in deze vertaling. Hij zal ervoor zorgen dat ik stevig blijf staan. Dat ik niet afhankelijk van alle omstandigheden leef, maar dat ik afhankelijk leef van hem. En dat ik ook niet wankel en weet ik het wat dan, maar hij zorgt dat ik stevig blijf staan. En dat vind ik eigenlijk ja, voor jullie allemaal misschien een bemoediging. Dat je zegt, hey, als die boom eens een keer niet bloeit en als het niet gaat in je leven zoals je het gehoopt had en als je stiekem gedacht had dat het wel zo het hele leven door zou gaan, dan zal hij toch zorgen dat je stevig staat.
Mooi, dankjewel Marleen. Ja. Pascal.
Ja, ik wil God danken dat God trouwens ook het afgelopen jaar, ik ben ZZP'er, dus ik ben afhankelijk van bedrijven die waar ik terecht kan voor werk. En ik heb gezien afgelopen jaar ook dat God trouw is erin. Dan werk je 3 weken daar, 4 weken daar, een maandje daar. Maar het sluit zo op elkaar mooi aan, zeg maar, dat ik het hele jaar gewoon mooi heb kunnen werken. Dus dat is een zegen. En ik wil God ook danken voor, op een gegeven moment ging Marijke natuurlijk, die werd zwanger en Ad ging naar Amerika. Dus hadden wij een veel kleiner jeugdteam meer. En ik ben God dankbaar voor dat hij door middel van de Hoeksteen ook weer een mooi team, een nieuw team heeft gegeven met nieuwe mogelijkheden weer. En daar wil ik God ook voor danken. En ook voor jullie gebeden natuurlijk. Dus dankjewel.
Dankjewel Pascal. Dan zie je toch... Ja, God voorziet elke keer weer opnieuw. Pascal in de bouw, metselaar. Bouw heeft best een hele moeilijke periode gehad. En God heeft elke keer weer voorzien, ook het afgelopen jaar. Dat is mooi om dat van jou te horen. En dan het proces met de hoeksteen, de verzoening, het herstel, de samenwerking die op gang gekomen is. Hè, dat ook de tieners en de jeugd nu om de twee weken ook samenkomen in dit gebouw. Hè, dat je elkaar aanvult, hè, dat de teamleiding ook elkaar aanvult. En dat de jongeren ook zo bij elkaar kunnen komen. Dat zijn gewoon dingen ook om heel duidelijk ook dankbaar om te zijn. Ja, dat is echt applaus aan God. Halleluja, hem alle eer. En het moedigt mij enorm ook gewoon jullie getuigenissen te horen. He, gewoon wat God doet, dat we zijn trouw zien, zijn voorziening en alles wat hij ons geeft. Is er nog iemand? Driek, die komt naar voren. Driek, ook een hele bewogen periode achter je, waar je ook nog wat middenin zit.
Dat was ook de reden dat ik wat langer op me liet wachten, want ik heb wat moeite om uit mijn woorden te komen. Dus dat is dan misschien niet het makkelijkste moment om hiervoor met een microfoon te staan. Vorig jaar, of eigenlijk 2014, december 2014, heeft het UWV mij volledig afgekeurd op basis van een hersenoperatie en de gevolgen daarvan. In 2015 ben ik begonnen in een periode dat ik dacht mijn werk weer op te pakken en dat ik moest gaan verwerken. Van joh, dat werk dat zit er gewoon niet meer in ieder geval medisch niet. De specialisten werden daar nog een keer ontzettend boos over, want die voelden zich gepasseerd en dachten dat ze toch echt wel wisten wat ze gedaan hadden. En half november heb ik de specialisten aangegeven van ja, sorry, dit hadden we zo niet overzien, maar we snappen wel dat je niet meer aan werk... Dat het gewoon niet meer gaat lukken. En dat is voor mijzelf is dat een hele bevestiging geweest. Van joh, het is niet dat ik gek ben of dat ik met een of andere ernstige vorm van aanstelleritis rondloop. Maar het hoeft dus ook gewoon niet. En als het wel lukt, nou, dan genieten we er heerlijk van. En ik was vorige week ervoor was ik jarig. En toen ben ik heel bewust ook gewoon in een nieuwe tijd gegaan. Een tijd waarin ik gewoon niet meer hoef te vechten om te kijken van wat me allemaal wel lukt. En er vervolgens achter komen dat het toch niet lukt. Maar waarin ik heerlijk mag genieten van alles wat er wel gaat. En aan het begin van dit jaar is mijn vrouw die is aan het werk gegaan. Want die is altijd fulltime huismoeder geweest. We hebben heel bewust gekozen om de volle tijd voor de kinderen zou hebben. En die is aan het werk gegaan en die komt er helemaal van tot bloei. En omdat ik geen werk meer had en ik thuis zit, heb ik de aandacht voor de kinderen. En ik heb nooit aandacht gehad, want ik was altijd met mijn werk bezig. Was ik niet op mijn werk, dan was ik er toch wel over na aan het denken. Dus ons gezin is zo enorm veranderd daarin. En dat doet de kinderen goed en dat doet Aletta goed. Want ja, die hoeft niet alleen maar thuis achter de strijkplank te staan. Maar die mag heerlijk genieten van alles wat ze in zich heeft. En ze mag op het podium staan en... En zo is ons hele gezin eigenlijk in een periode waarin je denkt van ja, wat moet ik hier nou weer mee, is het afgelopen jaar tot bloei aan het komen. En toen ik dus afgelopen de 16 december jarig was, was ik me nog meer dan ooit bewust van dit is een nieuwe tijd. En die nieuwe tijd, daar zitten we middenin en daar zijn we naartoe aan het gaan. En daarin genieten we gewoon van wat God door ons heen doet, ondanks alle onmogelijkheden, met mij in de bovenkamer, alles wat niet allemaal werkt zoals het zou moeten werken. Ondanks dat weet God ons enorm te gebruiken, te stimuleren, te motiveren en gelukkig te maken. En gewoon als gezinnetje met elkaar. En gewoon veilig mogen zijn en van elkaar mogen houden. En God brengt ons dichter bij elkaar als wat er nooit geweest is. En daar mogen we gewoon dankbaar voor zijn.
Amen. Wat kwam er goed uit, Rick? Maar we kennen ook wel eens die momenten waar je echt naar woorden moet zoeken. Ja. God doet alles medewerken ten goede. Voor hen die hem lief hebben. En dat is wat het woord van God zegt. Er iemand anders? Corine.
Ja, ik wacht er maar even, want ik heb nogal last van mijn keel en dan krijg ik zo'n hoesbui en dan gaat het niet. Maar er is al het een en ander over mij gezegd en over de kanker en de het hartinfarct. En er zijn nog wel meer dingetjes die niet lekker lopen in mijn gezondheid. Maar ik wil maar zeggen, de tekst. God laat alle dingen medewerken zijn goede. En ja, ik kan alleen maar uiteindelijk dankbaar zijn. Zo gek als dat het klinkt. Maar ik ben zo gedragen door die tijd heen. En ik heb zoveel vrede ervaren. En zo'n rust en zo'n vertrouwen dat ik, ja, dat het uiteindelijk helemaal niet zo erg was. Ik denk dat mensen om me heen het veel erger vonden als dat ik het zelf ervaarde. Ik had daar niet zo'n moeite mee, eerlijk gezegd. Dat klonk heel raar, want dan zeiden ze wel eens, oh, hoe is het nou met jou? En dan zei ik, ja, goed, ja. Dat was, ja, dat leek dan een beetje raar dat ik zo reageerde, maar zo was het echt. En ja, tegen mijn arts kon ik ook zeggen van, het maakt niet uit. Ga ik naar de Heer, dan is het goed, dan is het fijn. En dan ja, heb ik een goede toekomst, blijf ik leven. Heb ik ook een goede toekomst, dus het maakt niet uit. Uiteindelijk, als je klaar bent om uiteindelijk de Heer te ontmoeten, dan maakt het niet meer uit waar je bent of wat er gebeurt in je leven. En ja, daar ben ik gewoon heel dankbaar om. Voor al die strijd die ik gehad heb. En soms nog. Met mijn gezondheid dan. Ja.
Dankjewel. Nog één persoon. Ik wil iedereen gewoon de gelegenheid geven. En anders wellicht volgende week. Avondmaalsdienst onder leiding van William en Janneke. Ja, dus het is goed om af en toe gewoon de gelegenheid te geven om te getuigen. Halleluja. Goed, ik wilde zo dadelijk nog iets uit de Bijbel lezen. Voor ik dat doe wil ik even wat als inleiding eigenlijk doen. Jannie, ik wil je bedanken. Gewoon om wie jij bent. Je inzet, hoe jij je helemaal geeft in de aanbidding. Ook hoe jij mensen kunt bemoedigen. Gewoon oog hebben voor mensen die even wat meer aandacht nodig hebben. Daar wil ik je gewoon voor bedanken. William, ik wil jou bedanken. Gewoon voor jouw trouw. Hoe jij je gewoon met hart en ziel gewoon geeft. Niet 1 jaar, niet 2 jaar, niet 3 jaar. Maar gewoon door de jaren heen. En het is niet altijd makkelijk, maar je staat. En je straalt standvastigheid uit, maar ook liefde, maar ook echtheid, puurheid. Ook soms je worstelingen, die durf je ook gewoon te laten zien of te benoemen. Daar ben ik je gewoon dankbaar. Ben ik dankbaar om. Ja. Marco, wil ik jou bedanken. Hoe jij je vast hebt gehouden aan de Heer. Je bent door heel wat heen gegaan. Ook samen met Connie. Het is een bijzonder getuigenis dat jullie even uit elkaar geweest zijn. En nu weer bij elkaar zijn. Omdat je weet, dit wil God. En dat jij naast je vrouw blijft staan, die ziek is. Die worstelt met de MS. Een nier die maar heel weinig functioneert. Veel vermoeid is. Maar je bent er. En dat, zoals je hier vanmorgen gewoon ook weer staat, gewoon om toch af en toe gewoon datgene, de passie die ook in je hebt, om te aanbidden, om ons daarin voor te gaan. Daar wil ik je gewoon voor bedanken. Eunice, ik wil jou bedanken. Ik vond het zo mooi. Afgelopen weken hoe je daar de kinderen naar voren riep. Hoe je dan in je creativiteit iets neer kunt zetten, iets uitbeelden, iets verwoorden waar je de kinderen erbij betrekt. Gewoon de creativiteit die God in jou heeft gelegd. Hè. Dit is weer die decoratie voor de kerst. Hoe het allemaal eruit zag. Dat is toch jouw talent die je geeft aan de Heer, maar waar wij ons gezegend in voelen van, hey, dat wordt gezellig, dat is mooi. Dat is een talent en dat wil ik jou voor bedanken. Ja? Ik heb niet de gelegenheid om dat bij iedereen te doen. Ik zou dat wel kunnen doen. Bedanken, elkaar bedanken, is iets belangrijks. Is iets waardevols. Als iemand jou een bedankje geeft, ja, dat maakt jou blij. Gewoon het woordje dankje. Als iemand het niet, geen dankje wel zegt, terwijl je ingespannen hebt, dat kan af en toe voelen van, ja, waarvoor heb ik het eigenlijk gedaan? Soms verwacht je een bedankje en dan krijg je het niet. Soms dan realiseer ik mij, ik heb die persoon vergeten te bedanken. Oh, wat dom van mij. Soms is het dat iemand mij bedankt en dan ben ik helemaal verbaasd van. Ja, maar dat is toch vanzelfsprekend. Ik heb helemaal geen bedankje verwacht. Er zijn allerlei schakeringen, invalshoeken die je kunt bedenken. Maar dankbaar zijn is een hele belangrijke waarde in het Koninkrijk van God. Het woord van God spreekt heel wat keren over danken, de aanmoediging, de aansporing om te danken, God te danken, met name ook de Heer te danken, en dankbaar te zijn voor datgene wat Hij ons toevertrouwt. Daarom is zo'n dienst als deze, zo aan het eind van dit jaar, een goede gelegenheid om daarbij even bij stil te staan, de ruimte geven om je dank naar God, maar ook je dank aan elkaar, dat hebben we vandaag ook gehoord, om die te uiten. Ik wil gewoon één tekst mee beginnen. Dat is in 1 Thessalonicense. Daar wil ik gewoon een gedeelte uitlezen waar ook het woord danken in voorkomt. En ik zal kort aan de hand daarvan nog wat dingen met jullie delen. Dus 1 Thessalonicense, hoofdstuk 5. En dan wil ik lezen vanaf 13b. Dat begint met leef in vrede met elkaar. Dus 1 Thessalonicense 5 vanaf vers 13b. Leef in vrede met elkaar. Nieuwe Bijbelvertaling. Wij sporen u aan, broeders en zusters. Iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloosd terecht te wijzen. De moedeloze hoop te geven. Op te komen voor de zwakken. Met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. En streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus, verlangt. Doof de geest niet uit en veracht de profetieën niet die Hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede. En vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept, is trouw en doet zijn belofte gestand. Broeders en zusters, bid ook voor ons. En groet elkaar met een heilige kus. In de naam van de Heer verzoek ik u dringend deze brief voor te lezen aan alle broeders en zusters. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Prachtig gedeelte, het laatste gedeelte van deze eerste Thessalonicense brief. En dan herhaal ik eventjes. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. En dat woord danken komt op verschillende plaatsen in de Bijbel. Paulus zegt het in 1 Korinthe 15 ook. Maar laten we God danken. die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft. Laten we God danken die ons door Jezus Christus de overwinning geeft. In 2 Thessalonicenzen 1 vers 3. Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past om dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. Hier zegt Paulus, we moeten God altijd voor u danken, voor elkaar danken. Datgene wat we vanochtend ook wel doen, dat we God danken voor elkaar. Allerlei vormen van dankzegging. Zoals ik net heb gezegd, dankbaarheid, dat doet je goed. Dankbaarheid wekt positieve gevoelens op. En je kunt niet op hetzelfde moment geïrriteerd zijn en dankbaar. Dat lukt niet. Je kunt in situaties komen waar je wat geïrriteerd raakt. Iets gaat niet zoals jij dat graag zou willen. Je bent gefrustreerd met jezelf. Dat moet ik toch kunnen? Waarom lukt mij dat niet? Of over iemand anders. Hè, dat die dat nou doet of zegt. Het vervelend. En gevoelens van irritatie komen op. En dan zegt het woord hier, dank onder alle omstandigheden. Dus we kunnen er vaak niks aan doen dat het eventjes in ons hart naar boven komt. Maar we kunnen er wel wat aan doen. Voeden we die irritatie? Geven we het verder gedachtegang? Of zeggen we nee, het woord zegt, we moeten onder alle omstandigheden danken. Dus dat we er anders naartoe gaan kijken. En even naar de positieve kanten kijken. Want die zijn er vaak ook wel. En dan zie je dat de irritatie, die verdwijnt omdat je dankbaarheid naar voren laat komen. En dat is gewoon heel belangrijk in onze omgang met elkaar, in onze omgang met de Heer, dat we ons ervan bewust zijn dat Hij van ons dankbaarheid vraagt. En dat het een hartsgesteldheid is, een focus van Heer, ik wil dankbaar zijn. En ik wil me richten op de dingen waarvoor ik u kan danken. En er zijn er altijd wel dingen die verbeterd kunnen worden in je eigen leven of dat van andere mensen. Maar als je het benadert vanuit een dankbaar hart, dan zul je zien dat het beter opgepakt wordt. Hè, Corine die corrigeert mij wel eens. En dat is niet altijd leuk om te horen dat je iets anders moet doen. Of dat zij. Maar als zij dat op een manier brengt waar ze zegt ik ben blij met je, waar ze ook dank uit over iets wat goed gaat, en zij vertelt, zij voegt eraan toe van, hey, zou je hier wat meer rekening mee houden, of dit vind ik niet altijd fijn, dan ontvang je het ook makkelijker en ben ik meer geneigd om daaraan, ja, gewoon tegemoet te komen, omdat het in een atmosfeer van liefde, van dankbaarheid gezegd wordt. Maar als iets in op een aanvallende manier gecommuniceerd wordt, jij doet dit niet goed, jij moet dit anders gaan doen, dan is er iets van hak in het zand. Je reactie is anders. Maar als je het in een atmosfeer doet van vriendelijkheid, dankbaarheid, dat lukt niet altijd bij ons allemaal, maar het is wel iets van Heer, daar verlang ik naar. Want uw woord zegt om dankbaar te zijn in alle omstandigheden. En dat onze vriendelijkheid echt bekend staat. Ik las een artikeltje. Want dankbaarheid is een belangrijke waarde in het Koninkrijk van God. Hoe we met elkaar om dienen te gaan als christenen. Hoe we als christenen ook naar buiten dienen te gaan. Treden ook. Maar ook niet-christenen ontdekken van een dankbare houding, een dankbare levenshouding is positief, dat werkt meer uit dan ondankbaarheid. Er zijn een aantal onderzoeken geweest, gewoon door wetenschappers, en die hebben ontdekt dat dankbare mensen, die zijn energieker, vergevingsgezinder, minder vatbaar voor angst en depressie, emotioneel intelligenter dan minder dankbare mensen. Een ander onderzoek toonde aan, dankbare mensen zijn gelukkiger, optimistischer, beter met anderen verbonden, ze sliepen beter en hadden minder last van hoofdpijn dan de controlegroep. Het belang van een dankbaar hart. Ik heb ook nog eventjes in de concordantie gezocht naar het woordje ondankbaar. Komt dat ook in de Bijbel voor? Er komt niet zoveel voor. Kan je op één hand tellen. En er is een tekst in 2 Timotheus 3 vers 2. Daar staat, de laatste dagen zullen zwaar zijn. Het wordt verwezen naar voordat Jezus terug gaat komen. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen, arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders. En daar staat er ondankbaar zijn en niets heilig achten. Dus ondankbaarheid wordt heel duidelijk in dit rijtje genoemd. Een houding die er zal zijn in de laatste dagen. Jezus heeft in Matthäus 24 ook gezegd, de liefde zal verkillen. Iemand stuurde me met kerst via een WhatsAppje gewoon een soort presentatie. Ik wilde het vanmorgen opzoeken, maar mijn telefoon was aan het allemaal apps aan het downloaden, dus ik kon er niet meer bij, dus ik kon het niet meer eventjes checken. Maar dat kwam er eigenlijk neer dat wij hier in Nederland behoren tot de rijkste mensen van de wereld. De gezondheidszorg. De levensduur. De mate van welzijn. Vergeleken met andere volken. Wij zitten in de top 5 van 5% van de wereldbevolking die het zo goed heeft. En de andere 95%, die moet maar zien hoe ze rondkomen. Hoe ze bij een ziekenhuis komen, of ze überhaupt in een ziekenhuis worden opgenomen, of wat dan ook. En er wordt best wel heel wat geklaagd in Nederland. Maar als we beseffen hoe goed wij het hebben, ten opzichte van zoveel andere mensen. En we weten ook dat God een hekel heeft aan klagen. God heeft een hekel aan mopperen. God heeft een hekel aan morren. Een van de bekendste voorbeelden is wel toen het volk van Israël bevrijd was uit slavernij, uit Egypte. Met Mozes door die woestijn naar het beloofde land onderweg was. En ze kregen niet op tijd water, ze hadden op een gegeven moment dorst en ze gingen klagen en mopperen. Hadden we maar. Maar God voorzag. Toen gingen ze klagen, we hebben geen vlees. Oh, we hadden het zo goed in Egypte. Ja, we waren in slavernij, maar dan hadden we tenminste vlees te eten. En de Staten, God was boos op hun geklaag. Maar hij voorzag toch in vlees. Die vogels, die kwakkels die aankwamen vliegen en bij de bosjes. En het was simpel om ze te pakken en om lekker klaar te maken. We kunnen dat lezen in Numeri 11, 12, 13 en 14. En dan beginnen ze ook nog eens te klagen als die verspieders dat land ingegaan zijn, het beloofde land wat God hem had toevertrouwd. Wat hij zegt, dat zal ik jullie geven. En die 12 verspieders die kwamen terug. En 10 van hen die zeiden, die grote steden, die grote mensen, dat lukt ons nooit om dat in te nemen. En er waren er maar 2, Jozef en Caleb, die zeiden, dat zal ons met God lukken. En het volk begon te mopperen en te klagen. Hadden we maar in Egypte gebleven. En toen was de maat vol. Vanwege hun geklaag. God zegt daar in Numeri hoofdstuk 14, hoe lang zal dit volk mij nog afwijzen? hoe lang zal het weigeren op mij te vertrouwen, ondanks alle wonderen die ik verricht heb? En dan komt de consequentie. God wil eigenlijk de hele samenwerking met het volk stoppen. En zegt Mozes, ik ga alleen met jou verder. En Mozes die begint dan in de voorbeden te zeggen van, alsjeblieft God, dit kunt u niet maken. Heb genade. Wat zullen de andere volken wel zeggen als u nu het volk, uw volk in de steek laat? En God besluit om toch door te gaan. Alleen de volwassen generatie, die zal het beloofde land niet binnengaan. Dat is de consequentie. Dus de consequentie van dat mopperen en dat klagen is dat een hele generatie 40 jaar blijft rondzwerven in de woestijn en hun kinderen mogen dan wel het beloofde land binnengaan. En dat zal dan ook later gebeuren onder leiding van Jozua. Maar een ingrijpend voorbeeld van geklaag. Ik heb net ook heel duidelijk aangegeven, het is gewoon belangrijk om dankbaar te zijn, ook naar elkaar toe, om dat ook te uiten. Sommigen moeten oppassen dat ze niet afhankelijk zijn van bedankjes van anderen om dingen te doen. Sommigen die hebben zich afhankelijk gesteld van anderen. Als ik maar genoeg gewaardeerd word door anderen of genoeg bedankjes krijg, dan zal ik het doen. En anders doe ik het niet. Maar we moeten allemaal een houding krijgen, ook al bedanken mensen mij niet. Ik zal het doen voor de Heer. Als ik weet, dit is wat de Heer van mij vraagt, dan doe ik het. Ook al zijn mensen ondankbaar, of zien mijn medebroeders en zusters het zelfs niet. Je blijft het doen, omdat je het voor de Heer wil doen. En of natuurlijk mag je ook bepaalde dingen die je dwars zitten, mag je ter sprake brengen. En gewoon, vind je het fijn wat ik doe? Waardeer je wat ik doe? Want soms, dat heb ik ook wel af en toe, dan zie je het als zo vanzelfsprekend dat de ander zich inzet op dat en dat gebied, dat het eigenlijk, dat bedankje komt er eigenlijk niet meer uit. Omdat het, ja. Maar toch is het goed om onszelf weer af en toe te realiseren van, hé, het is belangrijk en goed om elkaar te danken. Dat te uiten naar elkaar, dat het uit je mond komt. Dat is gewoon belangrijk. En dat is wat ik met jullie wilde delen, zo op deze laatste zondag van dit jaar. De kracht en de zegen van dankbaarheid. Dankbaarheid naar God toe en dankbaarheid naar elkaar toe. En ook heel veel heeft te maken met tevredenheid. En dat is de laatste tekst die ik wil lezen uit 1 Timotheus 6 vanaf vers 6. Daar zegt dezelfde Paulus tot zijn medearbeider Timotheus. 1 Timotheus 6 vanaf vers 6. Maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is geloof grote winst. We hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk willen worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten, die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben het zichzelf met veel leed, hebben zichzelf veel leed berokkend. En wat mij trof gewoon in dit stukje was, maar voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Leren om gewoon tevreden te zijn met datgene wat God je heeft toevertrouwd. Dat is 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. Heb ik me vergist qua verwijzing? Nee? Oké, goed. Misschien ligt het aan de vertaling. Goed, lieve mensen. Marco, hebben jullie nog een lied als team? Hadden we kunnen zingen? Maar voordat we dat doen, zal ik jullie voorgaan in gebed.